Dat u in uw Bijbels, als u die bij u heeft, open in Efeze hoofdstuk 5, vers 1. Vandaag hoop ik de eerste twee versen van Efeze hoofdstuk 5 te behandelen. En eigenlijk is het wel eens een beetje de vraag van waar horen die bij? Sluiten die aan bij het volgende of horen die bij het voorgaande? Ik behandel ze eigenlijk apart en we zullen ook zien dat ze eigenlijk in het stuk een brug zijn. Eigenlijk van het afgelopen keer van de vergeving van zonde naar waar we heen gaan, maar ze kunnen prima op zichzelf staan en zo wil ik ze dan ook behandelen. Laten we met elkaar gewoon de tekst lezen en we lezen uit de HSV. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover onze schriftlezing. Ik kan me nog goed herinneren. Of nee, laat ik het anders formuleren. Er zijn bepaalde uitspraken van je ouders die eigenlijk je hele leven lang meegaan. Dat zijn van die gezinsuitspraken die ingeslepen zijn en elk gezin heeft ze ongetwijfeld in een bepaalde facet. Maar die gaan je leven lang mee. Zelfs als je oud bent, dan hoor je jezelf hetzelfde zeggen. Eén van die dingen was, en dit was bij ons in het gezin wel een speciale, als wij ergens heen gingen op bezoek, op verjaardagsfeestje, op logeren, dan was het altijd, zul je je netjes gedragen? Dat was de standaard uitspraak, zul je je netjes gedragen? En in die tijd toen ik jonger was en klein was, meende ik dat dat voor mij was. Dat deze instructies eigenlijk een aansporing waren om mij discipline te leren, dat ik inderdaad mij netjes gedroeg. En ja, dat had ik wel nodig. Wees maar niet bang. Die aansporing had ik nodig. Maar weet u wat eigenlijk het mooie is als je zo die uitspraak eens gaat beluisteren als je ouder bent? Zul je je netjes gedragen? Dan begrijp ik die woorden nu beter. Want als je als ouders dat tegen je kinderen zegt, zul je je netjes gedragen. In hoofdzaak bedoel je dit. Gedraag je zo dat ik niet beschaamd word. Als ouders. Het is voor de ouders gegeven om inderdaad de naam van je familie, van het gezin, van je vader, van je moeder enigszins te beschermen. Gedraag je een beetje zodat ik niet een telefoontje krijg van uw zoon heeft dit uitgespookt. Zie je, het is eigenlijk gegeven, die instructies, zul je je netjes gedragen. Tenminste, in ons gezin was dat eigenlijk om de naam, de eer en de reputatie van mijn ouders te redden. Zie, ik bedoel, geen enkele ouder wil opgebeld worden om te horen wat hun kind heeft uitgespookt. Wij hebben die momenten gehad dat de kinderen uit de zondagschool kwamen en dat ze mij zo bij de arm namen en heel lief zeiden, Erik, we willen je even vertellen wat je zoon heeft uitgespookt. Oh, dan begon ik al zo van, oh leuk, laat maar eens vertellen, vertel maar eens. Nee, niet zo vaak, hè. Meestal was het zo van, oeps, zeg het eens. Zie, geen enkele vader beleeft daar vreugde aan om inderdaad te horen wat zijn kind heeft uitgespookt. Maar het werkt ook aan de andere kant. Als je de kinderen weg geweest zijn en nadien hoor je van, het was fijn met je zoon of met je dochter bij ons in het gezin of in de logeerpartij. Hij was zo aangenaam, hij was zo dankbaar, hij was vriendelijk. Dat doet een mensenhart goed, dat doet een vaderhart goed. Gaat u maar eens mee naar de spreuken toe. Ik heb er zo'n aantal spreuken in. Want als er door een kind een goede indruk wordt achtergelaten van de ouders, dan word je als ouders daar een klein beetje fier op. En dan bedoel ik niet hoogmoedig, maar dan hebben die Vlamingen zo'n mooi woord voor fier. Dat heeft niet met een dikke nek te maken en trots en hoogmoed, maar een stukje van, dat doet goed. Dat doet goed. Een goed bericht, dat is een goed bericht om te horen van uw zoon heeft zich gedragen of uw dochter heeft zich gedragen. En dit is ook wat de Spreuken zegt, Spreuken 10 vers 1. En u heeft in de schema de Bijbelversen weer meegekregen. Een wijze zoon verblijdt zijn vader. En dat zit inderdaad in zo'n uitspraak van zul je je netjes gedragen. Een wijs zoon volgt die raad op. Deel 2, wat zien we daar in het tweede gedeelte van vers 1 van Spreuken 10? Een dwaas zoon betekent verdriet voor zijn moeder. Of Spreuken 17, vers 25. En u bent daar vast al vlakbij. Een dwaas zoon is een verdriet voor zijn vader. Een dwaas zoon is verdriet voor zijn vader. En bitterheid voor wie hem gebaard heeft. En dat slaat dan op zijn moeder. Zie, als je zo die spreuken leest, dan is dit niet het enige wat gezegd wordt. Dat een gehoorzaam of een kind dat zich netjes gedraagt, dat de instructies van zijn vader overneemt, een vreugde is voor zijn vader. Maar er ligt ook een enorme nadruk op de verantwoordelijkheid van de vader zelf. Gaat u maar eens mee naar Spreuken 23, vers 24. Tot 26. En dat zijn zomaar een paar spreuken die inderdaad ook een enorme nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de ouders. Spreuken 23, 24. De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen. En wie een zoon verwekt heeft, of een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijven. En dan eigenlijk de oproep naar de zoon. Laat je vader en je moeder zich verblijden. En laat zij die jou gebaard heeft zich verheugen. En dat was voor de moeder natuurlijk. Maar dan naar vers 26. Daar komt de vader eigenlijk in beeld. Mijn zoon, geef me je hart. En laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Zie, het is eigenlijk dat je tegen de zoon zegt, kijk eens naar mij, naar mijn wegen, wat ik doe en volg dat. Volg dat. Laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen, staat het hier zo mooi. Zie, vaders instrueren hun kind niet alleen door dat te zeggen, maar leven het voor. Eigenlijk is een kind, wordt neergezet en krijgt eigenlijk de opdracht, spiegel je aan je vader, imiteer je vader. Zie mij en volg mij na. Dat is eigenlijk wat hier staat. Een vader die met zijn zoon pleit, laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen, volg mij na en doe het als mij. We weten ook dat in het Oude Testament, als ik mag even naar Spreuken hoofdstuk 30 gaan, vers 17. In het Oude Testament vinden we ook die grote nadruk op gehoorzaamheid van een kind. Aan de ouders. Een enorme grote nadruk lag erover. En zelfs zo dat kinderen die eigenlijk zich niet wilden spiegelen aan hun vader, aan de rechtvaardige wandel van hun vader, die konden gestenigd worden. Dat zullen we zo lezen. Maar zelfs in de spreuken staat daar iets over. Spreuken 30 vers 17. Een oog dat een vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht. Zullen de raven van de beek uitpikken en de jongen van de arend zullen het opeten. Zie, dat zijn die krasse uitspraken die de schrijver van de spreuken daar neerzet, zo visueel, zo grafisch. Een kind dat ongehoorzaam is aan de rechtvaardige ouders die hij gekregen heeft, die verdient de dood. Zullen we dat nog eens lezen? Deuteronomium hoofdstuk 21. Maar eigenlijk een zoon neergezet wordt in een verhaal, of Deuteronomie 21, 18, waar een verhaal wordt neergezet waar rechtvaardige ouders zijn, die eigenlijk gezegd hebben van zoon, zie mij, spiegel je aan mij, imiteer mij, let op mijn wegen en volg mij na. Maar dan staat hier in Deuteronomie 21 in het oude verbond het volgende. Wanneer iemand een opstandige en een ongehoorzame zoon heeft, die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als zij hem gestraft hebben, niet naar hen luistert. Zie, dit zijn trouwe ouders. Ouders die inderdaad pleiten, die hun op de rechtvaardige wandel wijzen en voorleven. Hem tuchtigen in de weg des Heren, als het ware. En hij is ongehoorzaam. En hij blijft ongehoorzaam. Vers 19. Moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen. Naar buiten brengen. Naar de oudste van de stad. Naar de poort van zijn woonplaats. En ze moeten tegen de oudste van de stad zeggen. Deze zoon van ons is opstandig. Ongehoorzaam. Hij luistert niet naar onze stem. Hij gaat zich te buiten en is een dronkaard. Wel dan, vers 21, daar moeten alle mannen van de stad hem met stenen stenigen, zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laat heel Israël het horen en bevreesd worden. De ouders waren rechtvaardig, wat ik al zei, omdat die inderdaad ook doen wat hun opgedragen wordt. Zij volgen de weg van de Heer en streven om zo te wandelen dat zij een voorbeeld zijn. Maar een kind die ongehoorzaam is en ongehoorzaam blijft. Want dat is het punt, hij blijft ongehoorzaam. Hij gaat ver te buiten, staat er, en hij is een dronkaard. Stenig hem. En voor ons lijkt dat een zware straf, en dat laten we wel wezen, dat is ook een zware straf. Maar zie je het ook eens zo, wie zijn ouders niet wil gehoorzamen, zal zijn, wie zijn aardse vader niet wil gehoorzamen, zal zijn hemelse vader nooit gehoorzamen. Het is van de kleinere naar de grotere, om zo maar te zeggen. Ja, wie niet op zijn aardse ouders wil lijken, op zijn aardse vader, zal nooit op zijn hemelse vader willen gaan lijken. En vandaar dat er ook zo'n enorme nadruk legt in de spreuken. Zoals we zo straks lazen. Om gegeven aan de kinderen, aan de zoons en natuurlijk ook aan de dochters. Om hun vader en moeder te imiteren. Na te volgen. Mijn zoon, lazen wij in Spreuken 23, 26. Geef mij je hart. En laat je ogen behagen scheppen. In mijn wegen. En dat is precies wat Paulus bedoelt in Efeze hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Behagen scheppen om te letten op de wandel en het wezen van onze hemelse Vader. Want zo begint het in Efeze hoofdstuk 5, vers 1. Wees navolgers van God. En eigenlijk is dit eigenlijk een oud-testamentisch principe wat Paulus pakt en hij verhoogt dat nog eens een keer met de spreuken. En hij zegt, het is niet alleen je aardse vader waar je naar moet kijken, imiteer je hemelse vader. En ik begin dan met het pleidooi en als vervolg vers 2 is het patroon. Dit is Paulus die inderdaad ons oproept en ook de gelovigen van Efeze in die tijd natuurlijk, maar ook ons. Het principe is hetzelfde. Dat wij inderdaad navolgers worden. Een oproep tot imitator. Maar dat is eigenlijk wat het woord betekent. Navolgers. Niet zozeer dat wij volgen in dezelfde weg. Maar dat wij op de persoon gaan lijken. Mim. Imiteren. Navolgers. En het is inderdaad een opdracht. Een opdracht om onze hemelse vader na te doen. Een oud-testamentische aansporing die Paulus als het ware pakt in de overtreffende trap. En op zich is dit, laten we eens bij stilstaan, dit is niet vreemd voor ons om te kunnen zeggen van de vader imiteren. Ja, als je door het Nieuwe Testament heen leest, dan lees je veel vaker waar Paulus ook zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Volg mij zoals ik Christus volg. Dit is een van de weinige keren waar de Bijbel inderdaad spreekt over het feit dat wij als gelovigen de vader moeten imiteren. Maar we zijn daar niet enig in. Johannes hoofdstuk 5. Vinden we namelijk dat de Heer Jezus dat ook deed. Ik lees het u voor. Jezus dan antwoordde en zeide tegen hen. Voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen. Als hij dat niet de vader ziet doen. Wat een mooi principe. Dat de Heer Jezus in zijn aardse wandel. Inderdaad ook zo uitspreekt van. Ik kan niks doen. Ik moet het de vader zien doen. Want al wat deze, en dat is de vader doet. Dat doet de zoon op dezelfde wijze. Johannes hoofdstuk 15 vers 19. En dan vers 20. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hier zien we eigenlijk dat hier Jezus ook zegt van wat de vader doet, dat doe ik. Ik kijk naar de vader en alleen hetgeen wat hij zegt, doet en voordoet, dat doe ik. En in dat principe zou je kunnen zeggen, Jezus was een imitator van de vader. In de volmaakte zin van het woord. Hij hoefde daar niet in te groeien, zoals wij dat moeten. Maar hij was daarin een volmaakt voorbeeld. Wat het ook laat zien, is dat Jezus geen solist was. Denk nog eens aan het huisgezin bij ons. Ja. Als je daar de termen opzoekt, of eens gaat lezen over de termen van tienerjaren, zoals onze kinderen daar een beetje in zitten, en al een beetje aan het eind van de tienerjaren in zitten, hoe noemen we dat vaak? De puberteit. Hoe definieert men dat? Ja, dat er rebellie komt, dat ze tegen alle vaste orders aangaan, dat alles waar ze zich aan spiegelen, of aan zouden moeten kunnen spiegelen, daar wordt op afgegeven. Ze zijn autonoom, ze zijn zelfstandig en ze moeten overal maar zichzelf in vinden. Maar dat is het tegenovergestelde, wat de Heer Jezus hier laat zien, alles wat de Vader doet. En laat zien, dat is wat ik doe. Jezus ging niet onafhankelijk te werk. Nergens vinden we een hint in het leven van de Heer Jezus dat hij zijn eigen weg ging. Hij was er niet op uit om origineel te zijn, om zomaar eens te zeggen. Zie, wat Jezus zijn vader zag doen, deed hij na. En natuurlijk, voor Jezus is dat de oneindig overtreffende trap ten opzichte van ons. Hè? Maar Jezus kon letterlijk zeggen, toen de vraag gesteld ons werd, laat ons de Vader zien, wat zei de Heer Jezus toen? Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Hij was een volmaakte imitatie, volmaakte afspiegeling. Hebreeën zegt dat ook, een afdruk van het wezen van God. En dit is eigenlijk wat Paulus ook aan ons laat zien in dit eerste stuk van Efeze hoofdstuk 5, in die eerste versen pleidooi van wees navolgers van God. Doe zoals Christus je voorgeleefd heeft. Nou, Christus was een overtreffende trap. Christus kon zijn vader inderdaad zeggen, ik heb de Vader volmaakt laten zien. Er zijn namelijk dingen die de Vader niet met ons gedeeld heeft, maar wel met zijn Zoon. Dus spreek eens over karaktereigenschappen van God als eeuwig, ondoorgrondelijk, soeverein, almachtig, alwetend, geen beginnen, geen eind. Heerlijkheid van God. Dat zijn dingen die hij niet met ons gedeeld heeft. Met de mens, daar roept hij ons niet tot op. Maar wat nu met, wees heilig, want ik ben heilig. Of trouw, barmhartigheid, goedheid, liefde, geduld, genade, vrede, rechtvaardigheid. Dat zijn dingen die hij van ons vraagt. Dat zijn eigenschappen die hij als het ware met ons gedeeld heeft. Die kunnen wij overnemen, daar kunnen wij ons aan spiegelen. Dat is hetgeen waarin Paulus ook zegt, wees navolgers van God. Maar het is een hele brede opdracht in Efeze, het pleidooi. Ik noem een aantal karaktereigenschappen, ik kijk naar het leven van de Heer Jezus. Maar je ziet eigenlijk hier dus de echo van de spreuken, waar de vader eigenlijk zegt van zoon, schep behagen in mijn wegen. Doe mij na. Wel, wat is daar het woord? Wandel, wegen. Zo breed als eigenlijk alles wat in het leven naar voren komt. Dit is niet een kleine opdracht, dit is een kolossaal grote opdracht. Dat wij inderdaad navolgers worden van God, dat wij God imiteren. En voor een gedeelte zit hier ook bij dat we natuurlijk geschapen zijn naar Gods beeld. Nergens vinden we dat iets vergeleken wordt of opgeroepen wordt om God te imiteren, dan alleen een mens die geschapen is naar Gods beeld. Mensen, dit maakt het zo makkelijk. Wij hoeven niet origineel te zijn. In Gods huisgezin hoeven geen pubers te zijn. Er hoeven geen rebellerende kinderen te zijn. We hoeven niet onze eigen richting na te streven, ons eigen voorbeeld voor ons te stellen die wij uitkiezen. Het is heel eenvoudig. Kijk naar God. En hij is ons voorbeeld. Heeft u Efeze open? We hebben al laatste weken hebben wij gesproken. In Efeze hoofdstuk 4 vers 32. Gewoon het laatste vers. Vergeeft elkander zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat is de uitwerking. Als we dat gaan doen, dan gaan wij op God lijken. Dan zijn we inderdaad, dan imiteren wij God. Dan gaan we inderdaad denken zoals hij denkt. Dan gaan we doen wat hij doet. Dan gaan we inderdaad zijn wezen, wat hij met ons gedeeld heeft, nastreven en toepassen in ons leven. En hij is het perfecte voorbeeld. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zo in dat vers neerzet. Wees navolgers van God. En we horen dat het een opdracht is. Hè? Wees. Een imperatief. Gebiedende wijs. Maar Paulus in zijn pleidooi zegt niet zomaar van doe dat en daar houdt het mee op. Hij had daar een punt kunnen zetten. Wees navolgers van God. Maar kijk eens wat hij erachteraan zet. Als geliefde kinderen. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. En het woord wat daar gebruikt wordt, geliefde kinderen, spreekt van een extreme, intense liefde. Het woord wordt ook namelijk gebruikt bij liefde voor een enig kind. En we zien dat wel eens in de Bijbel, dat er Jairus, een dochtertje van Jairus, dat was zijn enige kind. Dat is iets speciaals, je enige kind. Abraham, die zijn zoon daar moet offeren. En daar straalt een liefde van uit. Abraham had natuurlijk meer kinderen bij meerdere vrouwen. Maar het woord hier is regelmatig gebruikt. Niet exclusief. Dat het spreekt over de liefde van ouders voor hun enig kind. Zie je wat we daar ook kunnen zien? Dat is eigenlijk dat Paulus zegt, wees navolgers van God. Want God heeft jou lief. Alsof jij zijn enige kind bent. We delen de liefde van God niet als een pizza, ieder een klein deel. De liefde van God is op iedereen gericht als zijnde van jij bent mijn exclusieve enige kind. Zo zijn wij opgenomen in zijn huisgezin. Dat is ook wat Efeze, eigenlijk helemaal aan het begin, dat is lang geleden dat we daar geweest zijn, Efeze hoofdstuk 1 vers 5 ook staat. Hij heeft ons als zijn kinderen aangenomen om te worden door Jezus Christus. Zie, de Vader heeft ons aangenomen en heeft ons geadopteerd en hij heeft ons zo lief als zijnde, je bent mijn enig kind. Zie, dat is de basis waarom wij God imiteren. Dat is niet koud, dat is niet kil, hij is een liefdevolle Vader die voor ons staat. En die zegt, ik heb je lief. Met een exclusieve, verlossende liefde. Ik denk dat we allemaal wel die periode gekend hebben. Of dat bordje met spreuken. En ze zijn niet overal mee te vinden, maar soms vind je ze nog. Als je 5 jaar oud bent, dan zeg je, mijn vader kan alles. Als je 8 jaar of 9 jaar bent, mijn vader kan ook niet alles. Als je 15 of 13 bent, mijn vader kan niet zoveel. 15 jaar, mijn vader is uit de tijd. 18 jaar... Hij weet er geen snars van. Maar dan komt vaak de omslag. Nu, daar hoeven we niet heen. Maar kijk nou eens naar het eerste puntje. Hoe natuurlijk is het niet voor een jong, klein kind om op zijn vader te gaan lijken? Van nature heeft God dat in een kinderhart gelegd. Om te worden zoals zijn vader. Toen ik 5 jaar was, wat wou ik worden? Geen voorganger. Geen oudste. Geen prediker. Boer. Opgegroeid op een boerderij, dat was mijn vader, een hardwerkende, stoere man, die kon alles. Daar wilde ik op lijken. Dat is zo natuurlijk voor onze kinderen als wij die hebben, als ze klein zijn of groot, zo willen ze zijn. Bij God is dat identiek. Als wij door zijn genade in zijn huisgezin zijn opgenomen, dan is er van nature die drive door Gods geest in ons gelegd, om op onze hemelse vader te gaan lijken. Dat is niet tegennatuurlijk. Dat is de familie waarin de Heer ons gebracht heeft. Dat is de meest natuurlijke vorm van gezin zijn. We gaan de familie-eigenschappen overnemen. De vader zegt tegen ons, zul je je netjes gedragen? Want mijn reputatie is daarmee gebonden. Dat is toch waar? De mensen zien aan ons wie de vader is. Laat door uw goede werken zien wie de Vader is aan de heidenen, zodat zij God zullen verheerlijken. Ze hebben geen excuus meer, ja. Die heeft iets wat ik niet heb. Ik ben een reflectie van de Vader. Ik wil op hem gaan lijken. Ik let op hem, ik kijk op hem. Hem wil ik volgen, hem wil ik nadoen. Zoals we onze aardse vaders hebben. Of hebben gehad. Zie, we gaan de familietradities overnemen. We integreren ons als ware in het huisgezin van God. We kijken naar onze hemelse Vader en willen op hem gaan lijken. Vandaar ook de titel boven de preek, zo vader, zo zoon. En natuurlijk ook zo moeder, zo dochter, maar ook zo vader, zo dochter. Alleen hier gaat het natuurlijk een spiegel op ons aan de vader. Dus het is zo vader, zo zoon, zo vader, zo dochter. Zie, dit is het punt in Gods huisgezin. Is geen plaats voor rebellerende kinderen. Is tegennatuurlijk. We zoeken onze eigen weg niet. We doen ons eigen ding niet. We hebben niet onze eigen inbreng hoe wij het wel zouden willen hebben. We kijken naar de Vader en doen hem na. Dit is ook een van de meest belangrijke principes die we wel eens goed moeten gaan doorgronden. Als wij de Vader imiteren, zoals dat hier ook inderdaad zo opgenoemd wordt, en dat we inderdaad ook als geliefde kinderen hem navolgen. Weet u wat eigenlijk het principe hierachter is? Als de Vader zichzelf in zijn kinderen ziet, is die verheugd. God is het meest verheugd als hij zichzelf ziet in zijn kinderen. Zie, dat is het hele christelijke leven. Dit is de centraliteit van God in zijn wezen. Waarin wij ook zeggen, God is het meest verheerlijkt in zichzelf. Wat kan er nog mooier zijn in de schepping, in het universum, in wat er is dan God zelf? Hij is het mooiste, hij is heerlijkheid in wezen. Als hij zichzelf ziet in zijn kinderen, die hij lief heeft, is hij het meest verheerlijkt en geeft hij ook zegen. Zie, bij vergeving, een paar weken geleden heb ik gesproken over dat God, als wij hem niet volgen in de vergeving, hij ons zal tuchtigen. Laten we nu eens de positieve kant gaan bekijken. Als God zichzelf in ons ziet, is hij verheugd en zal ons zegenen. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 12. Zomaar een Nieuw Testament is de tekst om aan te geven dat God inderdaad vreugde heeft en zijn goedheid schenkt aan wie ernaar streeft om op hem te gaan lijken. Een beloning op een beloning. Welkom geheten, geadopteerd in zijn huisgezin en dan overlaat hij ze ons ook nog eens met zegen als wij inderdaad op hem gaan lijken. Terwijl we aan het eind kunnen zeggen, inderdaad alles wat hij in ons bewerkt heeft, dat heeft hij gedaan. Zoals Frans dat gaf, alles heeft hij gedaan en toch is daar die beloning. 1 Petrus 3 vers 12. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smekingen. Wat wil het zeggen, zijn de rechtvaardigen? Zij die zich gespiegeld hebben of spiegelen aan hem. Daar zijn zijn ogen op gericht. Daar beleeft hij vreugde aan, die laat hij geen moment uit het oog verliezen. En wat zegt hij dan ook nog? Zijn oren tot hun smekingen. Wat zeg je, kind? Ik luister naar je. Ik ben niet ver weg, ik ben dichtbij. Spreek en ik zal het je geven. Vraag en je krijgt het. Hij zal ons zegenen. Hij belooft dat als wij hem navolgen, zal hij ons zegenen. Als wij daarnaar streven om hem te weerspiegelen, dan komt daar die beloning. Die bekende vers uit Kronieken, die kennen we toch wel. 2 Kronieken 16, 9. Want de ogen van de Heere trekken over de gehele aarde. Om te zien, nee, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. En dat is zo'n uitspraak, zo God die over de aarde gaat, die als het ware zoals in Genesis, dat de geest van God over de aarde gaat om daar te zijn, waar zijn kinderen rechtvaardig wandelen en zegt van, daar zal ik zijn. En dan zal ik de noden inlossen, van wie het hart volkomen, wat stond er zo mooi, van wie het hart volkomen is met hem. Die eigenlijk zeggen van, Heer, ik wil u weerspiegelen, ik wil u weerspiegelen, ik wil u navolgen, ik wil u imiteren. Daar is de Heer. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt alles. Nee. Mij ontbreekt niets. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeide over. Heilig goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Wie God imiteert, komt nooit bedrogen uit. Heeft niets tekort. En van binnen is die verzadigd. Aan de buitenkant kunnen er tekorten zijn. Aan gezondheid. Aan middelen. Aan krachten. Aan financiën. Wat dan ook maar. Maar van binnen. De beker vloeide over. Dit is Paulus zijn pleidooi. Is de zin al af? Nee, de zin is nog niet af. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. En wat zegt hij dan in 2a? Dat hoort er eigenlijk bij. En wandel in de liefde. Als de Vader zegt, zul je netjes gedragen? Ja, Vader, dat doe ik, want ik heb u lief. Dat is eigenlijk wat hier staat. Een wandel in de liefde. Ja, Vader, ik heb u lief. Ik beantwoord uw liefde met mijn gehoorzaamheid. Eenvoudiger kan het niet. Niet knarsetandend. Niet met een hart dat opstandig is of rebellerend. Ja, dat hebben wij. Nog, deels. Lang niet alles meer. Maar dan ons hoofd buigen en zeggen, ja, Heer, dat wil ik. Dan wandelen we in de Heer. We willen u graag imiteren, Vader. We willen op u lijken. We willen u gehoorzamen. Dit is Paulus zijn pleidooi. Wees navolgers van God. Als geliefde kinderen. En wandel in de liefde. Maar hij zet ook nog een patroon neer. Vers 2b. Zoals, dan weet je het al, als dat woord er staat, dat is een kantelpunt. Dan gaat hij een voorbeeld aanhalen. Zoals, en dan denken we, Heer, dit was al genoeg, dit was voldoende. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus we willen op de Vader gaan lijken, we willen de Vader imiteren. En eigenlijk wat hier eigenlijk neergezet wordt, is pak weer een klein kind. En vroeger hadden we altijd van het overtrekpapier. Ja, wij komen nog uit die tijdperk dat je papier had waar je half doorheen kan kijken, maar juist niet. En met de potlood kon je dat is eigenlijk wat hier staat. Dit is Christus als patroon en gaat overtrekken. En zo zorgvuldig mogelijk, en hoe netter je het doet, hoe zorgvuldiger je het doet, hoe meer je op de Zoon lijkt en hoe meer je de Vader imiteert. Alleen de tekening is nooit af. We blijven eigenlijk altijd maar imiteren en oefenen om er beter in te worden. Dat is eigenlijk wat hier voor ons neergezet wordt. Hoe zorgvuldiger wij te werk gaan om te imiteren, om eigenlijk Christus als patroon, zoals, want dat is het patroon. Christus is het patroon, dat is waar we onze ogen op kunnen richten. De Vader is onzichtbaar voor ons in fysiek opzicht. De Bijbel laat zo mooi zien dat Christus als mens voor ons neergesteld is. Christus is het voorbeeld. Zoals Christus ons lief heeft, zo moeten wij ook lief hebben. Zullen we daar eens wat langer bij stilstaan? Bij het patroon en de contrasten wat hier staat. En ik zou het eigenlijk willen doen aan de hand van Matteüs hoofdstuk 5. Waar we dus inderdaad gewoon aan de voeten van de Heer Jezus gaan zitten. Om eens te luisteren wat Hij voor ons daar heeft. Matteüs hoofdstuk 5 vers 43 tot 48. En daar stelt Christus zichzelf eigenlijk als patroon voor. Al zegt hij dat niet letterlijk, maar gerefereerd naar Efeze hoofdstuk 5 vers 2, stelt hij zichzelf daar als patroon voor, als voorbeeld. Want de hele wereld spreekt over liefde, heeft het over liefde, hebben hun mond vol over de liefde. Maar het is een bepaalde vorm van liefde. En die vinden we terug in vers 43. En dit zijn die termen natuurlijk wat de Heer, u hebt gehoord, maar ik zeg u. Dit is Matteüs hoofdstuk 5, de bergrede, langs de preek van de Heer die hij gegeven heeft. En hij legt hier elke keer het contrast van wat ze gehoord hebben naar wat God van hun vraagt. Eigenlijk het menselijk patroon als voorbeeld stelt de Heer Jezus hier God als patroon voor. Maar refereerde naar Efeze 2 zichzelf. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Dit is de wereldse liefde. U moet uw naaste lief hebben, maar uw vijand moet u haten. Er mist trouwens iets, hè, bij het eerste stuk. U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Dat hebben we al afgekapt. Want dat kunnen we niet als ongelovigen. Dat lukt niet, als uzelf. Dat gaat niet. Maar wat daarachter geplaatst wordt, is precies wat de wereld zegt. U moet uw vijanden haten. Wie kwaad tegen u doet, daar heeft u het recht om kwaad terug te doen. Als dat is wat u overkomt, en dat is negatief, iemand stapt op uw tenen, gedaan. U mag op zijn tenen stappen. U heeft het recht dat u zich tegen hem keert. Als uw vijand moet u haten, neem het maar op. Laat de bitterheid maar in je hart komen. Je hoeft niet te vergeven. Je hebt een rechtvaardigheid en daar moet je voor strijden. Haat hem maar. Goed doen wie u goed doet. Dat is het moraal van deze wereld. Als jij wat voor mij goed doet, doe ik wat goeds terug. Vers 46 en 47, als u even meekijkt, vinden we daar nog een uitleg van. Het gaat verder. Want als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Want dat doen de tollenaars niet hetzelfde. Doen de ongelovigen niet hetzelfde. Gewoon, als jij lief bent voor mij, dan ben ik lief voor jou. Dat doen de tollenaars, zegt de Heer. Wat hebben jullie dan als gelovigen daarop voor? Niks. Vers 47. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan de anderen? Want dat doen ook de tollenaars. Je moet de naaste lief hebben. Nou, voor hun waren dat de naaste en de rest mag je haten. Daar doe je niks mee, die groet je niet. Die laat je maar zijn gang gaan. Dit is de normale gang die we zien in deze wereld. Dat doen de heidenen. Dat is het patroon waar zij zich aan spiegelen. Dat is de liefde die gebaseerd is op aantrekkelijkheid van het voorwerp. Het is gebaseerd hoe plezant het overkomt op ons. Hoe aangenaam de persoon is. Als wij er iets uit krijgen, als we er ons mee verbonden voelen, als ze aardig zijn, dan zijn wij aardig voor hun. Wat de persoon aan ons geeft, als hij iets aan ons toevoegt, dan hebben wij hem lief. Dat is de natuurlijke liefde, dat is een voorwaardelijke liefde. Die liefde stopt als het voordeel wegvalt. Het probleem is niet dat er zoveel echtscheidingen zijn, dat is niet het probleem. Het probleem is dat de basis van de liefde niet meer gezien wordt als onvoorwaardelijk, maar als voorwaardelijk. Geef mij en ik blijf bij je. Als ik het niet meer krijg wat ik nodig denk te hebben, dan stopt het. Dan heb ik er geen voordeel meer in. De liefde stopt als het voordeel wegvalt. De liefde is over als de persoon niet meer geeft wat je wenst. Er niet meer uitziet zoals jij wil. Niet meer doet wat jij verlangt. Niet meer geeft waar jij beter van wordt. Dat is de liefde die over is als de aantrekkelijkheid wegvalt. Als het voordeel stopt, stopt de liefde. Alleen geven als we iets ontvangen. Dit is een deal waar je beter van moet worden. Maar kijk eens wat Paulus toe oproept. Of sorry, Jezus hier toe oproept. Dit is de natuurlijke liefde. Zo heb ik dit ook genoemd. Maar er is een bovennatuurlijke liefde. Vers 44 en 45. Dit is het tegenovergestelde. Maar ik zeg u. Heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. En doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Dit is de bovennatuurlijke liefde, mensen. Dit is een hemelspatroon. Dit is geven als er geen enkel voordeel te behalen is. Dit is geven als het alleen maar zal kosten. Een deal waar je alleen maar nadeel bij hebt. Dit is de liefde die niet stopt als het voordeel wegvalt. Die blijft liefhebben, ook al ontvangt hij niks terug. Die geeft, ook al krijg je wat je niet wenst. Die er niet meer uitziet zoals je wil. Die niet meer doet wat je verlangt. Die niet geeft waar je beter van wordt. En toch lief blijven hebt. Dat is het tegenovergestelde van wat we net zagen, de natuurlijke liefde. Daarom noem ik dit ook de bovennatuurlijke liefde. Heb je vijanden lief? Zegen hen die vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Kijk dan eens bij vers 45. Dat is ook waarom ik dit eigenlijk gebruik, want hier wordt weer die spiegeling en die imitatie naar voren gehaald. Zodat u kinderen zult zijn van de hemelse Vader. Nu begrijp goed, als Jezus dit zegt, is het niet zo van, heb je vijanden lief? Nee, moet ik even anders zeggen. Als je door goede dingen te doen, word je geen kind van de Heer. Dit is niet zo'n voorwaardelijke clausule dat van, nou als je nou je vijanden lief hebt, dan word je een kind van de Heer. Dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Als je je vijanden lief hebt, bid voor hen die je haten en beledigen. Goed doet aan hen die u haten. Dan laat je zien dat je een kind van de Vader bent. Dan weerspiegel je de Vader. En eigenlijk leef je dan naar het patroon van Christus. Dan leef je naar het patroon van Christus. Ga nu maar eens mee terug naar Efeze hoofdstuk 5 vers 2. Dit waren ook de woorden. Ik heb 45 me niet helemaal uitgelezen. Ik wil toch even Matthäus 5, 45 even uitlezen. Zodat uw kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Hij laat de zon opgaan over goede of slechte en goede mensen. Hij laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De Vader geeft gaven aan hen die hem haten, aan de ongelovigen. Hij blijft goed doen. Hij blijft goed doen. Mag naar Efeze. Mijn excuses daarvoor. Zie, deze bovennatuurlijke liefde die we hier lezen is in onze harten uitgestort. Wij zitten niet te peddelen om daar maar te komen. Dit is wat wij kunnen. Als enige op de hele aarde zijn alle kinderen van God toegerust om de Vader te imiteren en Christus als patroon na te volgen. Om feitelijk de bovennatuurlijke liefde uit te stralen. Als de Heer Jezus dat hier ook zo, of Paulus dat hier ook zo mooi bij de Heer Jezus laat zien. Vers 2b van hoofdstuk 5 van Efeze. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. En dat die term die daar gebruikt wordt, heeft overgegeven. Dat is niet moeilijk om te begrijpen. Dat is het kruis. Waar hij de prijs voor onze zonde betaalde. Voor ons totaal nutteloos. Er was niks goeds in ons. Er was niks aantrekkelijks in ons. En de Heer ging naar Golgotha toe en bleef ons liefhebben. En hij betaalde de prijs voor zondaren. Toen u nog zondaar was, heeft de Vader zijn Zoon overgegeven. We waren geen saints. We waren zondaren. En de Heer Jezus laat zijn liefde hier zien als patroon. Hij heeft zich overgegeven. Dat is het patroon. Overgegeven. Op eigen initiatief staat er ook nog zo bij. Zichzelf. Dit was een keus van Christus zelf. Christus, die wou dus inderdaad, toen hij gezonden werd, heeft hij de Vader laten zien. Zoals Johannes hoofdstuk 1 het laat zien. Maar ook dat hij inderdaad laat zien van, in mijn leven ben ik een patroon om te volgen. Teken als het ware, leg jouw leven op mijn leven en teken het over. Zichzelf overgegeven voor ons. Dit is een liefde die gegrond zit in de wil. Hè? Dit is vanuit een wilsbesluit liefhebben. Ik bedoel, hoe kun je zondaren anders liefhebben? Dit is liefhebben vanuit wil. Een soevereine beslissing maken in je hart. Hij heeft zich overgegeven. Hetzelfde woord wat trouwens gebruikt in Efeze hoofdstuk 5 vers 25. Waar staat dat mannen hun eigen vrouw moeten liefhebben. Zoals ook Christus de gemeente heeft liefgehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. De losprijs betaald. Hierin ligt eigenlijk een voorbeeld voor onze patroon. Om te zeggen van Heer, leer mij om zo Christus als patroon te nemen in mijn leven, dat ik liefde mag hebben tot de max. Geven zonder te ontvangen. Geven zonder voorwaarden. Geven om de Vader te imiteren. Als wij het patroon van Christus volgen, dan imiteren wij de Vader. Feitelijk wat de Vader zegt van, kijk naar mijn zoon. Dat is hem. Wil je mij imiteren? Ga je gang. Maar dat is het patroon. Teken erover. Doe het. En je imiteert mij. Dat is de hemelse liefde in actie. Zondaar liefhebben en de prijs van een zonde te betalen. Geen enkel voordeel. Dat is Gods liefde. Dat is het patroon die voor ons wordt neergezet. Wat staat er dan in vers 2 verder eigenlijk van Efeze? En als een offergave, laat ik het vers nog even helemaal lezen. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat is het voorbeeld. Als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En eigenlijk zijn dit oud-testamentische woorden. Hè? Een offergave en een slachtoffer. En een aangename geur. Nou, als je teruggaat naar het Oude Testament, je leest over de offers in Leviticus, dan zijn er eigenlijk een aantal fascinerende dingen. Van de meeste offers die in Leviticus beschreven worden, daar wordt inderdaad gezegd dat als het opstijgt, dat het een aangename geur is voor God. Maar twee offers niet. Twee offers wordt daar niet van gezegd. Het schuldoffer en het zondeoffer. Dat waren geen aangename geuren voor God. Daar was niks goeds in. Dat stonk. Bij wijze van spreken. Hè? En dat is eigenlijk wat je ook ziet. Als je Christus gaat zien in het Oude Testament en dat gaat spiegelen, dan kun je zeggen, Christus heeft alle offers in het Oude Testament vervuld. Laat ik gewoon even een vers uit Hebreeën lezen. Hebreeën 10 vers 11. En iedere priester stond dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden nooit zouden kunnen wegnemen, staat er in Hebreeën 10 vers 11. Maar dan vers 12. Maar deze priester, met hoofdletter geschreven, verwijzen naar Jezus Christus, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, had hij tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En als hier staat in Efeze dat Heer Jezus zichzelf heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God, dan was dat niet zozeer op het moment dat hij een plaatsvervangend offer was voor de zonde. Want dat was het moment dat de Vader zijn aangezicht van de Zoon wegdeed. En dat de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar was de Vader niet behaagd in. Dat was het zondeoffer uit het Oude Testament, waar niet van gezegd wordt. Het is een aangename geur voor God. Maar het duidt veel meer op wat er achterweg kwam. Het was eens en voor altijd was de stank van de dood over. De dood en de zonde waren overwonnen. Dood had niet meer het laatste woord. Christus was als overwinnaar was overwinnaar over dood en zonde en hij was opgestaan. Alle stank van onze zonde was daarmee teniet gedaan. Voor een ieder die de Vader wil imiteren. Je zou zelfs kunnen zeggen, de doodsgeur van onze zonden is eens en voor altijd weggenomen. Voor een ieder die het patroon van de Zoon overneemt. Weet je nog? Als we daar in Korinthe lezen over dat aan het eind, als we voor Christus voor de bima seat komen, voor de rechterstoel, en dat is niet de rechterstoel aan de rechterkant, maar waar Christus op zit om zijn kinderen te beoordelen, hun werken te wegen, dat er staat, wel, als je voor goud, zilver en waardevolle materialen toegevoegd heeft aan het koninkrijk, dan is daar een beloning. Maar alles wat is, wat hout en stro en materialen zijn die verbranden, dat zal weggaan. Je zal binnenkomen als door vuur. De doodsgeur is juist van je af. Omdat je eigenlijk gezegd hebt: ik wil de Vader niet imiteren. Ik wil Christus niet als patroon volgen. En waarvan de Vader zegt: dat kan, je blijft mijn kind. Maar die geur is niet zo aangenaam die je binnenbrengt. Mogen we dan inderdaad kijken naar de Heer Jezus Christus, op hem gaan lijken. De Vader imiteren, Christus als patroon voor ons zetten. En dan zal ik u zeggen, in dat gezinsleven schept de Vader behagen. En zal hij ook altijd zegenen. Zal hij altijd zegenen. Dat is waar de Heer zich in verheugt. Als hij in zijn kinderen zichzelf terugziet. Als hij ons inderdaad naar ons kijkt en het patroon van zijn zoon terugvindt. Onvoorwaardelijke liefde. Wetende dat we geliefde kinderen zijn. Bent u een geliefd kind van de Heer? Wandel in zijn wegen, imiteer hem. Neem het patroon van Christus over. Als je nog geen kind van hem bent, doe het vandaag. Want alleen dan zal inderdaad de straf die op u rust weggenomen worden. En u bent meer dan welkom bij de Vader als u rouw en inkeer toont. Als u de Vader vraagt of u de zonde wil vergeven. Dat u gelooft dat u zondaar bent en dat u dat beleidt. En dat u uw schuld erkent en beleidt dat Jezus Christus de enige is die de geur en de dood en de stank van de dood kan wegnemen en u op kan nemen in zijn koninkrijk. Doe het vandaag. En word een imitator van God naar het patroon van Christus. Vader, ik dank u. Voor eigenlijk weer zoiets eenvoudigs, maar toch ook weer zo diepgaand. Maar we kunnen begrijpen, Heer, dat als wij, toen we nog kleine kinderen hadden, of als we kleine kinderen hebben, Heer, dat ze zich zo makkelijk aan hun vader en, laat ik dit keer ook zeggen, hun moeder spiegelen. Heer, wat voor moeder willen kleine kinderen? Of wat voor vrouw willen de kleine kinderen? Zo een als hun moeder. Hoe willen kleine kinderen later worden als hun vader? Heer, het zit er zo ingebakken. Maar Heer, dan zien we de zondige natuur naar voren komen. En de wereld die erkent en die zegt, ja, ze mogen rebelleren, ze mogen hun eigen weg zoeken. Terwijl u naar uw huisgezin zegt van, nee, doe dat niet, imiteer mij en blijf mij imiteren. Kijk naar Christus, hij is het patroon. Heer, wij hoeven niet origineel te zijn in uw huisgezin. We hoeven niet te rebelleren, we hoeven niet te doen wat wij denken dat moet gebeuren. Maar we inderdaad zeggen, Vader, mogen we u imiteren. Mogen we onze ogen op Christus gericht houden. En mogen we die bovennatuurlijke liefde, waar hierover gesproken werd, uitleven in onze levens. Dat u uzelf in ons kan zien. Dat verheugt u, Heer. En dan bent u verheerlijkt. En wij gezegend. Zal onze beker overvloeien. En dit alles, Heer, uit genade. In Jezus' naam.